Welkom studenten thuis na een best wel heftig journalistiek weekend. Met natuurlijk de oorlog in Israël. Daar gaan we vandaag ook aandacht besteden op school. En terecht natuurlijk, want dit is journalistiek, gebeurt er nu heel veel. Nationaal, internationaal, maar ook zelfs lokaal. Ik hoop dat jullie nog een beetje energie over hebben om richting de herfstvakantie toch nog wat te stoppen in bestuur en economie. We hebben vandaag een gast, heel leuk. Jullie kennen haar van het introkamp als het goed is, tenzij jullie andere dingen aan het doen waren op dat kamp. Hanna Kameraad, die hier op school heeft gezeten en nu als verslaggever werkt bij RTV Utrecht. Superleuk dat je er bent, Hanna. En we hebben ook weer drie studenten in de studio. Dat zijn Melina, Daan en Anna. Super dat jullie er zijn. Heel benieuwd naar jullie vragen zo meteen. Het is alweer de vijfde talkshow vandaag van bestuur. We gaan richting het einde. Dat betekent ook dat de toets eraan zit te komen, of niet, Vincent?
Ja, dus we hebben hierna nog één uitzending na de herfstvakantie. En ik ben in de colleges heb ik al wat dingen uitgelegd over de toets. Belangrijkste is natuurlijk dat je aanwezig bent op het juiste moment. Dus ik ga zorgen dat de studenten weten of ze, ik geloof, om 2 uur of om 4 uur aan de beurt zijn.
Is het schema al bekend?
Nee, het schema is nog niet bekend. Ik heb net even hier bij de studenten gecheckt. Dus dat ga ik even kijken wanneer dat in ieder geval gecommuniceerd wordt. Zorg dat je legitimatie bij je hebt, je digitale collegepas. En dan zijn het, zoals iedereen al weet, 50 vragen, 8 of 9 vragen per hoofdstuk. En dan hoor je een paar dagen later je cijfer.
En dan krijg je natuurlijk elk jaar de vraag, kan ik nog wisselen van tijdstip?
Ja, nee, dat kan. Wij maken dat niet, dus dat is buiten onze macht om. Dus dat mogen wij ook niet als docent, wij mogen niet in Osiris dingen aan veranderen. Dus als je weet hoe laat je er bent, zorg dat je er ook dan bent. Ben je te laat of kom je op het verkeerde moment, dan mag je ook niet meer naar binnen.
Nee, best wel streng, maar ja, kan niet anders.
Nee, ik sta daar soms en dan denk ik, ja, ik kan echt niks voor je regelen.
Nee, dus zorg dat je er bent op de tijdstip dat je dus ingedeeld bent.
Ja, echt ruim voor het tijdstip ook, want je moet je spullen nog in een kluisje doen. Dan moet je echt allemaal tijd voor incalculeren.
Ja. Rianneke, vandaag staat het middenbestuur centraal. Ja. Jij hebt 3 artikelen uitgezocht voor de reader weer. Waar gaan we mee beginnen?
We gaan het hebben over het waterschap en we gaan straks ook over de provincie spreken. Kijk, we beginnen met het waterschap.
Een van de oudste vormen van openbaar bestuur, eigenlijk nog voordat de staat Nederland bestond, bestonden er al waterschappen. Dus dat is blok 1, het waterschap. Eigenlijk weten we heel weinig van het waterschap, totdat de dijken doorbraken, wateroverstromingen en natuurlijk in 1992 de waterschapswet, waardoor we direct de waterschapsverkiezingen kregen. Ja. Maar tot die tijd was het een beetje van, ja, er gebeurde van alles en we wisten nooit goed wat.
Ja, dat is nog, hè. Mensen komen eigenlijk pas in actie als ze denken, oh, er gaat iets mis, hè. Zoals dijk doorbraken, maar ook de overstroming in Limburg, nog niet zo lang geleden, dat natuurlijk ook heel veel teweeg heeft gebracht in Nederland. Dat klopt, het waterschap is een beetje ver van een bedshow, maar nu worden de verkiezingen tegelijkertijd met die van de provincie gehouden. Dat helpt, want dan heb je dus een beetje een gezamenlijke campagne en qua informatievoorzieningen. En heel veel mensen zijn geneigd van als ze voor het een gaan stemmen, ook voor het ander gaan stemmen. En daardoor verdiepen ze zich ook meer in het onderwerp.
Ja, komen we zo op, zullen we eerst eens even kijken, wat doet nou eigenlijk het waterschap?
De waterschappen beschermen ons land al eeuwen tegen water. Niet zo gek voor een land dat voor een kwart onder zeeniveau ligt. Maar de waterschappen doen meer. Ze maken het water schoon, onderhouden kades en natuurlijke oevers en zorgen voor precies genoeg water, niet te veel en niet te weinig. Hoe ze dat doen verschilt per waterschap. Er zijn namelijk 21 waterschappen verdeeld over heel Nederland. Elk met een algemeen bestuur dat voor het grootste deel bestaat uit mensen van verschillende lokale partijen. Tijdens de waterschapsverkiezingen laat jij weten wie er in het bestuur moet komen van jouw waterschap. Maar waarom stemmen we eigenlijk voor de waterschappen? Water speelt een belangrijke en unieke rol in ons land. We hebben in Nederland dan ook een aparte belastingpot, speciaal voor het waterwerk. Zodat de waterschappen ons water goed in de gaten kunnen houden en meteen maatregelen nemen als dat nodig is. Hoe de waterschappen het geld besteden en welke keuzes ze maken, dat bepaal je met jouw stem. Hoeveel ruimte wil jij bijvoorbeeld geven aan het water? En wat doen we met de natuur, zoals planten, vogels en vissen? En hoe gaan we om met lange periodes van droogte of steeds heviger wordende regenbuien? Met jouw stem beslis je mee over het waterwerk in je eigen buurt. Meer weten? Ga naar waterschappen.nl.
Nou, dit is een mooie introductie. We hebben dus het nationale bestuur wat in Den Haag zit. We hebben natuurlijk het gemeentebestuur waar al onze studenten nu hun onderwerpen aan het zoeken zijn, de hyperlocal. En daartussen zit dus provincie en waterschap.
Ja, en de provincie is wel een territoriaal bestuur. Het gaat over een bepaald gebied, maar het waterschap is dat niet. Maar ja, ook wel, het gaat over een speciaal gebied, maar het is meer een stroomgebied van een bepaalde rivier of juist.
Dus dat gaat over provinciegrenzen heen?
Ja, en ik woon bijvoorbeeld in Den Bosch en Den Bosch is verdeeld in twee waterschappen, de A en de Dommel. Het is maar net welke stuk van Den Bosch je woont, tot welk waterschap je behoort.
Het lijkt me ook alweer meteen een bron voor conflicten, als dat dwars door alle provincies heen gaat.
Nou, dat valt gelukkig mee, want ook misschien helpt het dat het al zo'n oud orgaan is. Hè. Dus mensen zijn al heel lang gewend om samen te werken in waterschappen. De Maas die stroomt zelfs vanuit Frankrijk helemaal naar ons toe. En ook daar zorgen met alle landen die eraan liggen toch redelijk goed voor. Dus er is overleg als nodig is.
Ja, en we zagen net een klein beetje al een indruk van hoe die waterschappen georganiseerd zijn. Ja. Hoe ziet die organisatie eruit, de bestuursorganisatie?
Nou ja, het is een politiek orgaan dat wij dus kunnen kiezen. Hè. Met wij bedoel ik iedereen van 18 jaar of ouder. En een groot gedeelte van onze studenten is al 18 geweest. Mag natuurlijk stemmen. En je kiest dan de mensen die in het dagelijks bestuur zitten van het waterschap. En dat lijkt misschien een beetje raar. Dat je denkt van ik kan stemmen voor een politieke partij zoals de PvdA. Of ik kan op het CDA stemmen of op de BBB, Partij voor de Dieren. En dat kan inderdaad. Maar ook op Water Natuurlijk kun je stemmen. Dat is een partij
dus al die landelijke partijen zitten ook weer in het...
Nou, niet allemaal.
Een aantal.
Er zijn een aantal partijen die kiezen daarvoor om mee te doen ook bij het waterschap. Ook omdat ze denken... dat hetgeen wat zij belangrijk vinden, dat dat vooral ook bij het waterschap aan de orde komt. En dat kan bij de BBB bijvoorbeeld zijn het boerenbelang. En bij Partij voor de Dieren is dat, denk ik al duidelijk, het natuurbelang.
Ja, en als we kijken naar dit mooie plaatje, ik neem aan dat het Kinderdijk is.
Ja, dit is inderdaad Kinderdijk.
Wat speelt dan hier en wat hebben politieke partijen hier dan mee van doen?
Nou, wat overal geldt eigenlijk is hoe hoog of hoe laag het water staat... Daar kun je een andere politieke visie op hebben. Dat lijkt iets wat gegeven is, wat je niet kunt regelen. Maar dat kunnen we in Nederland juist heel goed regelen. Hoe hoog of hoe laag het water staat. Onder andere door het hele sloten- en keringensysteem wat we hebben. Dat is maar goed ook overigens. Ja, anders zou een derde van het land onder water staan.
En hoe kan dat dan politiek worden?
Politiek is het op het moment dat er een keus gemaakt moet worden. Van gaan we het waterpeil verhogen of verlagen. En voor de natuur is een hoog waterpeil heel goed.
Maar voor de boeren?
Voor de boeren weer niet. Want die hebben liever een laag waterpeil. Zodat ze heel vroeg in het voorjaar al met grote machines het land op kunnen.
Heeft dat dan ook te maken met dat de BBB zo groot is geworden in deze verkiezingen?
Dat zal meespelen. Ik denk dat er meer mee speelt. Hè. De BBB heeft bij de waterschapsverkiezingen heel sterk gewonnen, maar ook bij de provinciale statenverkiezingen. En voor beide geldt denk ik dat er ook voor gedeelte een proteststem is geweest richting Den Haag. Ik kan niet voor alle kiezers spreken. Er zullen zeker mensen zijn die inhoudelijk gekozen hebben voor het boerenbelang in de waterschappen en voor het boerenbelang in de provincies.
Maar hier ligt dus wel duidelijk een hele duidelijke relatie tussen natuurlijk de belangen van die boeren, de BBB, en wat de waterschappen organiseren. Dus het is wel logisch dat de BBB daar aanwezig wil zijn in het bestuur.
Maar de boeren zijn al per definitie vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur, want het is anders dan bij de provincie, gemeente en het Rijk.
Dus leg uit.
Politieke partijen waar je op kunt stemmen. Maar er zijn ook een aantal geborgde zetels, zoals het heet. En geborgd, dat betekent vastgelegd. Dus die zijn al gegeven voor een aantal belangenorganisaties. De boeren en de natuurorganisaties. En tot dit jaar was er ook nog een groep geborgde zetels voor de bedrijven. Maar die zijn ervan afgehaald sinds afgelopen verkiezingen.
En waarom is dat in een waterschap en niet in een Tweede Kamer of een gemeente?
Nou ja, de boeren zijn zeg maar qua aantallen heel laag. Dus misschien 1% van een gebied van het waterschap zijn boeren. Maar hebben wel een hele belangrijke rol als het gaat over de waterhuishouding in een gebied. Dus ze zeiden, oké, wij zorgen in ieder geval voor dat in ieder geval de stem van de boeren en van bedrijven en van natuur gehoord wordt. En dan kunnen daarna de inwoners stemmen. Ik heb even gekeken, Utrecht is het, dat zien we hier, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Dus dat het hoogheemmaatschap in de regio Utrecht, dus niet de provincie, maar de regio, ook weer met die stroomgebieden. Daar zijn 5 zetels te verdelen. En die 5 zetels zijn dus verkiesbaar gesteld in het dagelijks bestuur. En daarvan is er 1 geborgen voor de boeren. En zijn er dus 4 verkiesbaar. En dan zie je dat 1 zetel is Water Natuurlijk, een landelijke partij wat samenwerking is van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66. Eentje is naar Natuur en Landbouw gegaan, dat is de geborgen zetel, dus die heeft altijd die zetel.
Vaste plek.
Vaste plek. BBB heeft er eentje, Partij van de Dieren heeft er eentje en Partij van de Arbeid heeft ook 1 zetel. Dus zo zie je dat eigenlijk zijn het wel een soort van landelijke verkiezingen, maar er zit een andere manier van stemmen in.
Ja, en je hebt het al over dagelijks bestuur. Hoe is het letterlijk, wie voert wat uit, wie is de baas, mogen ze zelf beleid uitvoeren, hoe is dat georganiseerd?
Nou, het heet het dagelijks bestuur. Als je gekozen bent in de gemeenteraad, heet je gemeenteraadslid. En als je gekozen bent in het waterschap, heet je bestuurslid, hè, van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, daar zit dan een dijkgraaf in. Die staat aan het hoofd daarvan.
Dat is eigenlijk de burgemeester van de hyperlocal? Ja. Ongeveer, om en nabij?
Om en nabij,
ja. En een secretaris-directeur. Dus eigenlijk hetzelfde als wat je ook bij de gemeenteraad hebt. Is de secretaris van de burgemeester en wethouders. En dan die ondersteunt, zeg maar. Ja. Ze zijn met z'n 7 in totaal.
Hoe komt het? Ja, sorry?
En er is natuurlijk een groot stuk aan medewerkers ook. Hè? Ambtenaren van het waterschap. Die dus zorgen voor al die dijken. Die dus zorgen voor schoon water.
Wie betaalt de waterschappen?
Ja, dus de waterschappen krijgen heel veel geld. Ik geloof dat in het boek staat iets van 3 miljard komt er binnen. Dat zijn gewoon belastingen die geheven worden op basis van gebruikers van het gebied. Dus woon je in het gebied van jouw hoogheemmaatschap, dan moet je belasting betalen.
En dat kan dus per waterschap verschillen?
Ja, dus die percentages zijn anders. En er wordt ook elk jaar gekeken, wat zijn de tarieven? Want dat berekenen ze op basis van of landbouwgebied, dus hoe groot oppervlakte je hebt, of als inwoner krijg je op basis van een percentage van de waarde van je bezit. Ze vinden eigenlijk dat iedereen naar ratio moet meebetalen voor het reinigen van je rioolwater, het afvoeren van het hemelwaterafvoer en het beheer van het recreatiewater, want dat doen ze ook. En je ziet bijvoorbeeld een artikel wat bij de NOS, bij RTL was, belasting en waterschap volgend jaar fors omhoog, 10% komt erbij. Dus ook die waterschappen kunnen elk jaar ze zelf indexeren hoeveel ze extra
nodig
gaan
hebben.
Vragen.
Ja, dus dat is geld wat ze heffen van de burgers. Krijgen ze ook nog geld vanuit het Rijk?
Ja.
Ja.
Dat zou toch niet haalbaar zijn? Nee. Hè? Ik weet niet wat een gemiddelde dijk kost. Maar je kunt je voorstellen dat meer is dan die paar tientjes die wij bijdragen.
Ja, maar het NOS-artikel, wat volgens mij ook in de Rieder staat, hè, dat geeft dus aan dat die kosten aan het stijgen zijn.
Ja, in de Rieder staat een ingezonden brief van een dijkgraaf uit het noorden van het land. Die reageert op een opmerking van een journalist van het Dagblad van het Noorden. Die zegt, nou, die waterschappen, voegt hij nou maar bij de provincies. Hè, want het is een beetje uitvoering en hoezo moet dit dan zo politiek zijn? En waarom kost het überhaupt zoveel? En die dijkgraaf legt duidelijk uit dat het juist goed is dat het een democratisch orgaan is. Dat mensen dus een stem in hebben in wat zij belangrijk vinden. En dat ze dat ook vertegenwoordigd kunnen zien. En dat ze ook mensen kunnen aanspreken, hè, op het feit dat het goed gaat of dat het niet goed gaat. En dat ook die kosten eigenlijk wel meevallen. Ik zei net een paar tientjes, maar het is natuurlijk een paar honderd euro. Maar daar zou je dan weer verhoudingsgewijs een paar tientjes voor een dijk hebben, zeg maar, per persoon. Maar ze doen veel voor het geld. De schrijver van het artikel, die dijkgraaf, die zegt het kost minder dan een abonnement op het Dagblad van het Noorden. En daarvoor heb je wel droge voeten en schoon drinkwater. Dat is dus een behoorlijk grote dienst die je krijgt.
Ja, want dus eigenlijk zeg jij ook van dit artikel moet ook in de Rieder staan, zodat we weten waar dat geld aan besteed wordt.
Ja.
Want de waterschap doet dus heel veel dingen in het belang van de burger.
Ja, en ik heb het artikel ook een beetje ingezet om de aankomende journalisten, want dat zijn onze studenten allemaal, een beetje te waarschuwen van, zeg nou niet te makkelijk dat iets wel overbodig is of bij een andere dienst ondergedeeld kan worden. Want voor je het weet reageert er iemand uit die sector die wel verstand van zaken heeft, deze dijkgraaf dus. En die legt het gewoon heel duidelijk uit waar ons geld aan wordt besteed.
Ja.
En persoonlijk geef ik het er graag aan uit, hoor.
Dat we droge voetjes houden.
Nou, dat zeker. En schoon drinkwater.
Ja, en schoon drinkwater. Heel belangrijk. Tweede artikel in de Rieder gaat over de BBB-campagne, hè?
Ja, dat klopt. De BBB is voor het eerst mee gaan doen met de waterschappen afgelopen maart. Zoals ze ook voor het eerst meededen aan de provinciale statenverkiezingen.
En met groot succes. Verpletterend gewonnen. 13 van de 21 waterschappen hebben ze gewonnen. Hè?
Ja, en ook in alle provincies hebben ze een enorm blok zitten. En vrijwel overal regeren ze ook mee.
Logisch, vind jij dat de BBB echt zo gewonnen heeft?
Ja, zeker gezien het anti-kabinetsentiment wat er speelde dit voorjaar. Nou, uiteindelijk is het kabinet gevallen, ligt alles nu weer anders ervoor, zeg maar. Maar het sentiment was heel duidelijk voelbaar in de hele maatschappij. Dus dan is er een grote oppositiepartij die daar mee aan de haal gaat. Ja, ik zeg grote oppositiepartij. In de Kamer had Caroline van der Plas maar één zetel, maar het is groot geworden. En nu is het in de Eerste Kamer een hele grote oppositiepartij.
Ja, en nu de Tweede Kamerverkiezingen eraan komen, is natuurlijk heel spannend wat het daar gaat doen.
Ja.
Maar kun je zeggen van, nou, als zo'n BBB die wint in 13 van de 21 waterschappen, dit is eigenlijk een voorbode van wat er kan gaan gebeuren in de Tweede Kamer. Dus dat er wel relaties zijn?
Ja en nee. Want ik denk dat het vooral samenhing met het feit dat er verkiezingen waren voor de provincie. En dat die ook weer getrapt invloed hebben op de Eerste Kamer. Ik denk, maar ik kan niet voor alle BBB-stemmers spreken, dat dat ook meegespeeld heeft.
Leg dat even uit, want dat staat natuurlijk ook in het hoofdstuk wat jullie natuurlijk allemaal gelezen hebben in het boek van de bestuurlijke kaart van Nederland. Dat getrapt verkiezingen.
Ja,
dat
is als je een stem voor de provinciale staten is een stem die voor de provincie is waar jij woont uiteraard. Hè, dus daar stem je op. Maar de mensen die in de provinciale staten zitten, die kiezen de mensen van de Eerste Kamer. Dat is een getrapte verkiezing.
Niet direct?
Niet direct. Dus wij kiezen op geen enkel moment direct de mensen van de Eerste Kamer. Dat gaat via de mensen van provincies. En dat is ook een beetje de kritiek die er is, zeg maar, op provinciale statencampagnes. Is dat landelijke politici daarmee aan de haal gaan. Die zeggen, om die en die reden moet je bij de provincie op ons stemmen. En dat kunnen dan redenen zijn die helemaal niet door de provincie geregeld worden.
Die eigenlijk met
nationaal beleid. Provincies gaan bijvoorbeeld niet over de hoogte van een bijstandsuitkering. Daar gaan ze niet over. Maar dat wordt dan wel in de campagne genoemd. Omdat via de Eerste en de Tweede Kamer er uiteraard wel over gaan.
Ja.
En dus zo is die omweg.
Dus zet mensen op het andere provincie been. Kiezen we niet direct, maar de waterschappen dus wel. Ja. Waarmee we denk ik door moeten met hoe zit het in die provincie. Volgende blok lijkt me. We zitten ondertussen natuurlijk al in het volgende blokje, want de waterschapsverkiezingen hebben we net een beetje eigenlijk al besproken. We gaan richting de provincies nu. En daar hebben we ook weer een hele mooie video voor, van hoe werkt nou eigenlijk die provincie? Het lijkt me goed om daarmee te beginnen.
Hoe werkt de provincie? Nederland heeft 12 provincies. Elke provincie bestaat uit een aantal gemeenten. Ook heeft elke provincie een eigen bestuur. Provinciale staten zijn de baas van de provincie. Zij bepalen in grote lijnen de plannen van de provincie. Bijvoorbeeld over de inrichting van een natuurgebied of de aanleg van regionale wegen. In provinciale staten zitten statenleden van verschillende politieke partijen. Daarnaast heeft elke provincie een commissaris van de koning en gedeputeerde staten. Samen voeren zij de plannen van provinciale staten uit. Provinciale staten controleren weer of zij dit wel goed doen. Eens in de 4 jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. Dan kiezen alle inwoners van de provincie welke mensen in provinciale staten komen. Zo kan jij meebepalen wat er gebeurt in jouw provincie.
Nou, ik ben wel heel benieuwd naar de studenten in de studio. Melina, Daan en Anna, hebben jullie gestemd voor de provinciale staten?
Ja, ik heb gestemd voor de provinciale staten.
En? Ja, je hoeft niet te zeggen wat je hebt gestemd, maar hoe heb je je stem bepaald? Goed zo.
Ik vind het altijd wel moeilijk, want er wordt zoveel verteld in het nieuws over allerlei verschillende partijen. Maar ik doe gewoon research en vanuit daar kijk ik van wat voor mij zelf belangrijk is. En ja, daar leg ik mijn stem al op.
En is het dan, want dat zei je net, Rianneke natuurlijk, laat jij je leiden door wat er nationaal speelt of puur provinciaal?
Dat vind ik soms wel moeilijk. Dat ligt heel erg aan het onderwerp. Als je bijvoorbeeld naar wonen kijkt, dan kijk ik wel echt niet naar mijn eigen omgeving.
Oh, de microfoon doet het niet. Sorry dat jullie thuis even geen geluid hebben. Dat gaan we even fixen. Rianne, ik heb je goed onthouden. In ieder geval weet ik dat Anna, jij laat je leiden ook wat er in je woonomgeving speelt. Dus niet alleen wat er nationaal speelt. En dat had vooral te maken met de woonomgeving, zei je. Hè?
Ja.
Dus het huizenbouw, bedoel je dat? Huizenbouw? Huisbouw, op kamers gaan, dat soort thema's. Kijk, jij. Kijk, het zendertje van Hanna werkt natuurlijk wel.
En deze gedachte. Ik heb trouwens, ik heb thuis even gevraagd. Ik ben gaan stemmen. 79% is gaan stemmen van onze studenten. Dus
ook een
percentage. Oh, hij gaat nog iets omhoog. 80% is gaan stemmen.
80%?
20% is niet gaan stemmen. Dus thuis.
Maar dat moet eigenlijk 100% zijn, hè, stemmen, toch?
Ja, maar ze zijn misschien niet allemaal 18, hè?
Dat zou nog kunnen.
Oh ja, dat kan. Ja, dat is een logische
mogen.
Verklaring.
Ja.
Maar wat Anna noemt, dat het feit dat ze nadenkt over haar leefomgeving, wat volkomen logisch is, hè, en ook haar toekomstige leefomgeving, de plek waar ze wil gaan wonen, dat is wel een onderwerp waar de provincie ook over gaat, samen met de gemeentes. Kijk, gemeentes willen allemaal voor hun natuurlijke aanwas, voor hun jongeren willen ze graag bouwen. De provincie houdt in de gaten hoe de verhouding is. Die bekijkt echt de provincie breed. Waar kunnen de grote nieuwe woonwijken komen? En waar willen we toch bijvoorbeeld landbouwgebied of natuurgebied behouden? Dus dat houdt de provincie in de smiesje, zeg maar. Want, zodat het niet alles volgebouwd wordt.
Zullen we Daan eens even checken? Daan, heb jij gestemd?
Ja, ik heb gestemd.
En waardoor heb je laten leiden?
Ja, ik heb... Ik heb destijds, was eerder dit jaar van mening, heb ik kieswijzer of een stemwijzer heb ik geraadpleegd, meerdere. En ik heb me eigenlijk ook gewoon door mijn lokale omgeving en wat er allemaal in speelt, heb ik me laten leiden eigenlijk.
Wat speelt er bijvoorbeeld bij jou in de omgeving?
Ik kom uit Zeeland, oorspronkelijk.
Zeeland?
En
als je het over water hebt. En,
ja, klopt. Maar ook, ook hoe daar natuurlijk met het water omgegaan wordt is voor mij best wel belangrijk. Maar ook wat voor rol dat bij de natuur speelt. En ja, natuurlijk ook met bouwen, want ja, voor mijn part hoeft niet alles volgebouwd te worden in de breedte per se. Dus ik heb me daardoor laten leiden.
Ja, dus eigenlijk ook thema's die spelen in de regio hebben jouw stem bepaald. Niet
ja,
nationale
klopt.
Thema's.
Ja, ik vind dat soms wel een beetje moeilijk om te overwegen, want ja, dat is best wel een paraplu iets, zeg maar. En of je dat 1, 2, 3 heel makkelijk aan iets provinciaals kan koppelen, dat gaat niet altijd.
En dan speelt misschien ook nog mee dat jij... Komt uit Zeeland, maar misschien woon je er niet meer, omdat je als student...
Nee, ik woon inderdaad
exact,
niet meer.
Dus dan ben je al naar een andere provincie verhuisd nu, voor je studie.
Ja, klopt.
Dus dan speelt misschien ook een beetje meer de landelijke overtuiging mee of zo.
Ja, toen wel wat minder, maar ik denk dat ik me daar in de toekomst wel wat meer ga richten.
Ja. Dus Melina, hoe zit het bij jou?
Ik heb niet gestemd. Ja, want ik ben echt net 18 geworden, dus ja.
Maar volgend jaar wel?
Ja.
Ja. En hebben jullie ook voor de waterschappen gestemd? Dus Anna en...
Ook allebei, heel goed.
Ja.
Daar word je blij van, denk ik, hè, Hanna? Dat hier studenten zitten op de school waar jij ook gezeten hebt.
Ja, maar mensen hebben soms ook hele goede redenen om niet te stemmen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening en achtergrond en misschien ook ervaringen met politiek. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen ook met goede reden niet stemmen. Of ik ben daar in ieder geval benieuwd naar.
Maar als je niet stemt, heb je geen invloed.
Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk als journalist anders dan je persoonlijke mening.
Interessant. Nou, we komen zo bij jou.
Ik heb even thuis gevraagd, wat zijn thema's waar jullie naar kijken? Nou, heel veel zeggen ook jongeren en natuur. En als grootste komt er uit wonen en openbaar vervoer. Ja, dat is natuurlijk voor onze studenten
belangrijk.
Hoe kom je hier?
Best vaak mis.
En dat gaat heel vaak mis.
Alleen tussen Utrecht Centraal en hier de school.
En het zijn ook onderwerpen waar juist de provincie heel erg mee aan het werk is.
Ja.
Dus om die woonagenda's op provinciaal niveau af te spreken. Hoeveel woningen worden er waar gebouwd? Want als Zeist en bijvoorbeeld wijkbeduursteden allebei precies hetzelfde gaan bouwen. Nee, je moet het een beetje afstemmen op elkaar. En ook het openbaar vervoer. Die tram die rijdt van IJsselstein helemaal tot aan hier en ze weer om doortrekken naar Zeist. Dat is eigenlijk het plan. Dus dan heb je eigenlijk ook een soort van provinciaal openbaar vervoersnetwerk. Waar dus juist ook veel besluiten worden gemaakt en ook betaald vanuit de provincie.
Ja, de provincies gaan over het busvervoer. Die bepalen dus waar de lijnen rijden, hoeveel er rijden. Welk bedrag daarvoor gereserveerd wordt. En ook dat het elektrische bussen moeten worden bijvoorbeeld.
Dat kun je per provincie beslissen?
Ja, dat wordt per provincie
en
besloten.
En als het botst?
En als het botst, nou ja goed, er zijn bijvoorbeeld... ik woon in Den Bosch, dat is in het noorden van de provincie Noord-Brabant. Er komen een hele hoop scholieren, die komen uit het zuiden van Gelderland elke dag naar Den Bosch toe. Dus ook voor hen moet de provincie zorgen dat het busvervoer goed geregeld is. Dus dan gaan de provincies Gelderland en Brabant samen het afstemmen. Zodat ook die scholieren op tijd op school kunnen zijn.
Ja. En nou ben jij, hè, dat heb je al eerder verteld in de talkshow, burgerlid van de Partij voor de Dieren in de provincie Brabant.
Ja.
Dus jij komt heel vaak in zo'n fijn provinciehuis zoals we hier zien van Utrecht.
Exact, maar dan die van Brabant. Daar ben ik elke vrijdag. En afgelopen vrijdag ben ik toevallig, als we het over het thema busvervoer hebben, ben ik ook met een groep provinciale statenleden naar de twee grote busmaatschappijen geweest. Een soort werkbezoek was dat. Dat is in Brabant Hermes en Arriva. En de directeuren die hebben ons bijgepraat over de grootste knelpunten. En we moeten aan het eind van dit jaar een concessie uitgeven, heet dat. Hè? Een soort van contract opstellen voor een van die twee busmaatschappijen. En dus dan moeten we van tevoren goed geïnformeerd worden. Zodat wij een weloverwogen besluit kunnen maken.
Ja, en als we dat nou terugkoppelen naar de hyperlocal van onze studenten waar die in werken. We hadden ooit de hyperlocal Den Bosch, die hebben we niet meer. Nee. Maar stel dat we die nog hadden. Wat zouden dan interessante onderwerpen zijn voor de hyperlocal Den Bosch op dit thema?
Nou, iets wat overal speelt. Dan wil ik meteen een idee cadeau doen, zeg maar.
Als je nog geen idee had vanochtend bij de pitch.
Ja, precies. Wat je overal zou kunnen maken. Het grootste probleem wat overal in het land speelt is nu dat er een tekort is aan buschauffeurs. Buschauffeurs is een beroepsgroep die toevallig binnenkort allemaal met pensioen gaat. Nou, we hebben afgelopen jaar ook, nou niet allemaal, maar een groot gedeelte. We hebben in het voorjaar grote staking gehad in het streekvervoer. Daar is een nieuwe cao uit voortgekomen voor deze buschauffeurs. Die krijgen meer loon. En een ander aspect is dat de buschauffeurs die ouder zijn, boven de 60. Als je 61 bent, dan mag je één dag minder gaan werken. Als je 63 bent, mag je twee dagen minder gaan werken. Met doorbetaling, een goede regeling is voor deze mensen. Maar dat heeft wel als gevolg dat er dus nog meer buschauffeurs tekort zijn. Mm-mm-mm. En dat heeft voor ons gevolgen, want daardoor rijdt hij minder. Ja. Rijdt hij niet op tijd, heeft er meer rituitval. Daar balen wij allemaal van.
En maar dit is dus eigenlijk een provincieel thema wat lokaal speelt.
Waar wij dus allemaal last van hebben.
Ja, en als verhaal zou je eens kunnen kijken. Kijk, sommige hyperlocals zijn meer in de stad, maar vooral in wat meer randstedelijke gemeentes, van oké, welke bussen rijden? En er worden ook gewoon bussen wegbezuinigd. Dus je ziet heel vaak dat er, nou ja, net aan de rand van een dorp, dat de bus dan minder gaat rijden of helemaal wordt opgegeven. Of van die, in Zeeland is bijvoorbeeld heel, wat de aanpak die ze nu doen, is van die regionale hubs maken. Kleine busjes, die rijden dan de mensen uit de kleine dorpen naar een provinciale weg. En daar rijdt dan één keer per uur een bus langs.
Met heel veel gevolgen voor de bewoners dus.
En ook voor scholieren, voor ouderen, mensen die geen auto hebben. Nou, daar zit heel veel
heel
nieuws.
Ja, en aan de andere kant, de busmaatschappijen doen heel veel om jonge mensen over te halen om ook buschauffeur te worden.
Ook leuk.
Ze worden gevraagd om het als bijbaan te doen naast je opleiding.
Dus maar je naast moet wel een groot busbewijs halen.
Je krijgt de auto van de zaak, maar die auto is van 12 meter, zeg maar. Ja. Dus het is...
Achteruit insteken, parkeren is een beetje lastig.
Ja, dat valt nog wel. Die busremises die zijn groot, je kunt daar prima keren. Maar er zijn mensen die het wel echt aantrekkelijk vinden om bij te dragen aan de maatschappij op deze manier.
Maar als journalist dan is een slechte baan, want je hoort heel veel.
Je hoort heel veel, ja.
Dus wat is veel.
Ja. Moeten we nog even als afsluiting kijken naar een filmpje. Wat doet de provincie nou even als soort van samenvatting? Want we hebben al heel veel genoemd.
Ja.
Maar volgens mij hebben we dan in ieder geval voor de studenten alles zo.
We hebben nog een video.
Ja.
Mooi, doen we.
Ja.
Wat doet de provincie voor ons? Binnenkort zijn er provinciale statenverkiezingen. In deze video leggen we uit wat de provincie voor jou doet. De provincie heeft veel verplichte taken. Deze taken staan in de wet. Daarnaast mag de provincie zelf besluiten of ze nog andere zaken wil aanpakken. Hierover beslissen de leden van provinciale staten. Veel taken van de provincie gaan over zaken die de gemeenten niet allemaal in hun eentje kunnen regelen. Dan is het handiger als de provincie dat doet. We zetten de taken van de provincie voor je op een rijtje. De gemeenten maken allerlei plannen. Bijvoorbeeld voor een natuurgebied, een industrieterrein of een woonwijk. De provincie moet zorgen dat al die plannen niet met elkaar botsen. Want wat heb je aan 20 nieuwe industrieterreinen? De provincie verdeelt de beschikbare ruimte en bepaalt of de plannen van de gemeenten door kunnen gaan. Zo bepalen ze dus hoe groen of bebouwd jouw omgeving eruit ziet. Deze taak heet ruimtelijke ordening. Een andere taak is het milieu. Als iedereen al zijn troep zomaar zou weggooien, zou de bodem, lucht en water erg vervuild raken. Gelukkig zijn er wetten en regels die dat verbieden.
De provincie moet erop letten dat iedereen zich aan die wetten en regels houdt. En ze moeten uitzoeken waar afval dan wel opgeslagen of verwerkt kan worden. Met zo min mogelijk schade voor mens en milieu. De provincie zet zich ook in voor meer duurzame energie. Waar kunnen nieuwe windmolens en zonne-energieparken komen? Er zijn nog veel meer taken voor de provincie. Zo moet de provincie ervoor zorgen dat er op iedere plaats in Nederland binnen 15 minuten een ambulance kan zijn. De provincie zorgt dat provinciale monumenten goed onderhouden worden en dat de regionale omroep geld heeft om televisie- en radioprogramma's te maken.
Ja, we hebben een gast in de studio, zoals gezegd, Hanna Kameraad. Die werkt dagelijks in de provincie Utrecht, want zij is daar verslaggever. Maar ze heeft hier op school gezeten, op onze school van journalistiek. Degene die bij de introkamp waren, weten dat. En ik vind het wel leuk, Hanna. Wanneer ben je afgestudeerd van deze school?
Oeh,
je moet even hard nadenken.
Ja,
echt nog maar net, hè?
4 jaar geleden.
4 jaar terug.
Ja. Ik zie een foto.
Ja. Ja. Ja, en dit is meteen ook wel een mooie foto. In de zin, hier krijg jij een oorkonde voor je campusdoc.
Ja.
Die ging over het einde van de bruinkool in Duitsland.
Ja.
We hebben daar een trailer van. Zullen we eens even gaan kijken?
Ja, ik ben wel benieuwd.
Everything has been forest and now there's just a big hole, so it has been exploited massively.
It means good work, well-paid work, and means a lot of history to the region.
Ja, top, Hanna. Deze documentaire heb je samengemaakt met Bodil Tummers en die is ook uitgezonden bij de VPRO. Ja. Super cool dat je dit hebt kunnen doen, hè? En jij zei het net al onder de trailer, Vincent.
Nou ja, ik keek de trailer en ik dacht, nou, ik wil hem sowieso zien. Dus we kunnen
Bij Tweedok
kijken. Maar vooral, hoe moeilijk is het om daar dan naartoe te gaan? Want volgens mij is dat is heel veel politie. Hoe krijg je mensen op camera? Dat lijkt me best lastig.
Ja, dat was heel veel gedoe. Zeker omdat die mensen die wonen daar in de boomhutten en die hadden allemaal geen telefoon. Of er was één perstelefoon en die gaven ze aan elkaar door.
Ja.
Dus je wist nooit wie je aan de telefoon kreeg als er al iemand opnam. Dus volgens mij heb ik dat ook op intro verteld. Op een gegeven moment liepen we gewoon maar door dat bos te schreeuwen boven naar boomhutten waar mensen zaten om te zoeken naar de persoon die we ooit aan de telefoon hadden gehad. Maar goed, daar hadden we uiteindelijk wel goed contact mee en die wilden ook wel meewerken. Wel anoniem, zoals je zag, met sjaal, muts, want het is ook hartstikke illegaal en inderdaad grote politieactie. Dus dat was...
En hoe was de politie naar jullie toe? Kon je in overleg of werd je eigenlijk weggestuurd?
Nou, ja, met je perskaarten en je paspoort, die moest je wel constant overal laten zien en bij de hand houden. Want heel veel mensen wilden dat bos in, maar het hele bos was omsingeld door echt zwaar... Ja, ik zei het was de grootste politieactie ooit in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat hele bos was omsingeld. Dus we hebben met wat bluff en onze perskaart en paspoort zijn we dat bos ingekomen.
Ja.
Maar de sfeer was heel erg gespannen, want er gingen overal geruchten rond dat ook activisten weer het bos zouden bestormen. Dus daardoor was iedereen verdacht die in dat bos liep. Maar ze konden niet met grote wagens het bos in, omdat er ook geruchten gingen dat ze gangen hadden.
Ja, waar ze in zaten.
Waar ze in zaten. En als je dan daar overheen gaat, het stort in. Heb je levens op je geweten. Ja. Dus het was allemaal heel gespannen, maar...
Maar het was super cool dat je dit dus hebt kunnen maken voor Campus Doc. En dat het uiteindelijk dan bij de VPRO wordt uitgezonden, is natuurlijk een grote eer.
Ja,
en misschien leuk voor de eerstejaars. Campus Doc is dus uiteindelijk in de bovenbouw. Kan je kiezen wat voor een minor je wil doen. En dit is een minor die je kan volgen bij ons. Dus dan ben je uiteindelijk, hoe lang ben je er dan mee bezig?
Een half jaar.
Ja.
En alles wat je maakt, je kan het gewoon proberen te verkopen, aan de man proberen te brengen. We zijn bij verschillende internationale filmfestivals geweest. als je een beetje op zoek gaat, dan kan je het vast ergens kwijt.
Superleuk. En daar is het ook getoond, zeg maar, op filmfestivals?
Ja, volgens mij uiteindelijk 15 internationale filmfestivals over de hele wereld. Dus,
mocht je daar dan ook heen?
Ja, we zijn in Londen geweest. Dat
super heel erg leuk. Ook nog een leuk reisje ook ja, nog.
Nou, dus dat is een leuke
reclame.
Ja, doe
het
je
is
best.
Heel leuk.
Goede
ja.
reclame voor Campus Doc. Ja. Alleen blijft bij mij dan de vraag over. Ik denk, jij doet Campus Doc. Je hebt zo'n mooi documentaire gemaakt. En dan ga je bij RTV Utrecht werken.
Ja.
In de regio. Klein.
Ja.
En je was groot.
Ja, ik bezig. Wilde heel graag de onderzoeksjournalistiek in. Maar ik heb stage gelopen bij Nieuwsuur. Dat was heel erg leuk en heel interessant. Ik denk echt dat het beste journalistieke programma is wat we hier hebben. Heel veel geleerd. Maar op dat moment kwam ik er ook achter dat elke dag heel veel lezen en heel veel bellen. Ja, dat was voor mij op dat moment. Ik wilde gewoon naar buiten. Ik wilde dingen maken.
Maken.
En ooit lijkt het me heel leuk om weer langere producties te maken en misschien ook documentaires. Maar nu, ik had gewoon zin om iets te doen
ja.
en dat komt bij RTV Utrecht. Ja.
Moeten we misschien gaan kijken naar wat je dan doet? Want we hebben een fragmentje, heb jij gemaild, een item wat je gemaakt hebt voor RTV Utrecht bij de Botanische Tuinen.
Ja.
Heb ik even een klein stukje, kunnen we even kijken voor de studenten?
Ja.
En hier zie je eigenlijk de ouderwetse manier van hoe we onze paadjes aanlegden. Dat doen we eigenlijk overal in Nederland. Hè. De weg ligt laag, stoepbandje omhoog, het trottoir ernaast. Dus als het hard regent, dan verzamelt al het water zich in het pad. En dan moeten we er heel snel vanaf. Dan moeten we zo snel mogelijk naar de sloot. Dus dat is niet handig. Als het heel hard regent, staan de paden hier vaak een tijdje onder water.
Maar in het nieuwe deel van de tuin gaan ze het helemaal anders doen.
Het regenwater valt dus meteen, wat op het pad valt, dat vloeit meteen naar de zijkanten weg. En als het heel hard regent en de grond kan het zelfs niet opnemen, dan verzamelt het zich in deze greppels die je hier ziet. En dan kan het gewoon heel langzaam via de ondergrond zakt het weg. Zorgt er ook voor dat die plantenwortels dieper gaan zoeken. Als wij alleen maar sproeien, wordt het bovenlaagje een beetje nat en dan blijven die plantenwortels juist bovenin zitten.
Met deze greppels, oftewel een wadisysteem, proberen ze het water zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Er wordt sowieso al jaren niet meer gesproeid met drinkwater, alleen met regenwater en slootwater. En ook daar zijn ze zuinig op.
Vroeger gaven we onze grasvelden, meteen als het droog werd, gingen we water geven, want we wilden het mooi groen houden voor het publiek. Nou, met dit soort lange droge periodes is dat mijl op 7. Dus we hebben gezegd, van dat doen we niet meer. De plantencollectie geven we ze water, want die moeten we in leven houden. En het gras, het leuke is, het ziet er even niet uit, maar als het nou, zelfs als het helemaal geel wordt, als het een keertje regent, is met een week weer.
Weer goed. En dit heb je gefilmd eigenlijk hier om de hoek, hè, op het Science Park in de Botanische Tuinen, waar je trouwens lekker kan lunchen. En als je even buiten wil werken voor school, moet je daar gaan zitten. Het is gratis voor studenten.
Oh.
Wist je dat? Ja, nee. Dat wist ik toevallig. Dus hartstikke leuk, maar jij hebt die reportage daar gemaakt. Wat was de aanleiding? Hoe kwam je erop dat je dit verhaal wilde vertellen bij RTV Utrecht?
Nou, het was echt een super droge periode. En dan kom je op een gegeven moment, heb je al die verhalen gemaakt over het is augustus en de bladeren vallen van de bomen. Dit klopt eigenlijk niet. En toen hebben we dus heel lang zitten nadenken, hoe wordt het toekomstbestendig? Waar eigenlijk de politiek weer over gaat. Want het gaat over de inrichting van een wijk en hoe je dat allemaal zo kan inrichten dat als het heel hard regent het niet overstroomt.
Waar blijft het water?
Ja. Waar blijft het? Daar gaat de politiek over. Maar uiteindelijk zaten we te denken, en dat doen we heel vaak met politieke onderwerpen, hoe kan je dit uitleggen zodat de mensen het voor zich zien? Dus wat we hebben gedaan online is meer schrijvend vertellen vanuit de politiek hoe in nieuwbouw er rekening mee wordt gehouden. En in een video heel concreet met die tuinman, hoe ziet dat er dan uit? Om het iets
tastbaarder,
minder saai te maken.
Ja. En eigenlijk ook een soort tips aan bewoners, wat je zelf wel kunt doen.
Ja.
Nou, er is een probleem, maar jij kan als burger ook wat doen.
Ja, op een gegeven moment heb ik dat inderdaad volgens mij gevraagd van kan je gewoon de schep in de grond zetten of om het niet alleen in je straat te laten zien, maar ook kan je dit in je eigen achtertuin. En dan gaat het hopelijk iets meer leven bij de mensen in plaats van alleen een verhaal hoe nieuwbouw omgaat met droogte of regen.
En hoe kom je dan bij, want dat is natuurlijk de grote vraag van onze eerste, hoe kom je dan bij deze mensen? Hoe vind je dan zo'n hydroloog, een medewerker van Botanische Tuinen en iemand bij de politiek?
Ja, zoeken, lezen. En uiteindelijk ben je een keer bij de Botanische Tuinen geweest. Weet je dat het een hele leuke man is? Weet je toevallig?
Of roept een collega?
Ja, of roept iemand op de redactie van, oh, ze zijn toevallig bezig met een nieuw systeem in die tuin. Ja. Dus het is iets wat je denk ik een beetje opbouwt. En als je één keer hoort, er bestaat een hydroloog. Ik bedoel, ik wist dat echt niet. Nee. Maar er bestaat dus iemand die zich bezig hiermee houdt.
Ja.
Ook gewoon bellen. Andersom, als je nog geen idee hebt. Heb jij een idee? Wat speelt er nu allemaal? Is er iets nieuws op dit gebied?
En je duikt dus ook in, wat speelt er provinciaal?
Ja.
Op het gebied van water?
Ja. Dus proberen een soort van alle lagen bij elkaar te brengen.
En word je ook wel eens gebeld door mensen van de provincie bijvoorbeeld, als het nu gaat over water of woningen, van nou, zouden jullie dit verhaal, is dit een interessant verhaal, of er is een kikker gevonden bij een nieuwbouwlocatie. Ja, maar dat zijn
ja, de... Heel vreemd.
Ja, toch?
Want het is ook een beetje een wisselwerking natuurlijk. Ik werk vooral in Utrecht stad, dus ik heb veel contact met raadsleden, woordvoerders van het college.
Dus jij kent Esma bijvoorbeeld van Studenten Starten,
die
was
hier
2 weken geleden.
Was hier
2 weken geleden.
Ja. En we hebben dan iemand die weer echt zich helemaal stort op de provincie, maar ik denk dat we van alle persberichten die we krijgen, gewoon puur vanuit de politiek, dat we misschien aandacht besteden aan 25%. Want we zijn er niet voor om het winkeltje van alle politici te verkopen. Dat moeten ze zelf
maar
doen.
Maar ze bellen je dan ook al van, joh, heb je mijn mailtje gezien? Kunnen we hier misschien wat mee?
Oh ja, soms meerdere keren.
Ja, dus dan proberen ze echt te pitchen bij jou.
Ja. Ja.
Hoe maak je dan een selectie? Want als iemand voortdurend achter je broek aan zit, terwijl jullie denken van, nou, dit is helemaal niet zo relevant dat wij dit gaan brengen.
Ja, het is ook soms wel een uitdaging om dat nog vriendelijk te doen. Want je weet dat je morgen weer moet bellen voor een ander onderwerp. Maar vaak gewoon uitleggen en overleggen, sparren met elkaar. Soms dan heb ik zoiets van, ja, ik weet het niet zo goed wat ik hiervan vind. Ga ik erover praten met een collega en die zegt, oh, maar dat speelt ook in Amersfoort.
Ja.
Nou, dan ga je het aan elkaar koppelen en dan blijkt het... Of
in de hele regio te spelen. En dan heb je opeens wel een soort van goede basis om te kijken van, oké, maar dan kunnen we vanuit verschillende invalshoeken zo'n verhaal maken.
Ja, en meestal klopt je intuïtie... Wel, als je er zelf meteen zoiets bij hebt van, is dit nieuws of vinden mensen dit belangrijk?
Of speelt hij een belang van een politicus?
Dat inderdaad altijd. Ja.
Altijd, maar dat moet je goed checken.
En soms kan het inderdaad samengaan. Soms bellen ze wel met echt groot nieuws en dan ben je heel blij.
Ja, tuurlijk.
Een ander onderwerp wat je voor ons mee hebt genomen is het interview wat je hebt gehad met de burgemeester van Utrecht, Shannon Dijksma. Hoe stuit je op dit onderwerp?
Dit gaat over het harddrugsverbod in Utrecht. Ik zal er niet helemaal over uitweiden, maar uiteindelijk komt het neer, een paar maanden geleden, op een politieke keuze. Een wijziging in de APV.
Wat is de APV?
Afkortingen. Ja, algemeen plaatselijke verordening.
Ja, en dat gaat dus over een soort aanvullende regels die gelden in een gemeente. En dat zie je dan in een agenda staan. En het eerste wat ik wel een beetje dan denk is...
In de agenda van...
Van de gemeente,
van
de gemeenteraad, inderdaad, van de vergaderingen.
Ja.
Klinkt eigenlijk saai, maar als je er op door gaat denken, wat betekent dit eigenlijk, dan komen er echt tientallen verhalen uit. Dus het ging uiteindelijk om de keuze wel of niet een harddrugsverbod. Misschien kunnen we eerst, ik weet niet of jullie dat van plan waren.
Ik heb geen fragmentje, heb ik.
Hier doet eigenlijk de burgemeester bijna een oproep aan de gemeenteraad van stem voor dat harddrugsverbod. Want er is heel veel overlast en ik heb iets nodig om dat aan te pakken.
Ja.
Alleen dat al is interessant, want zij heeft iets nodig van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat altijd eigenlijk boven het college
dus
en de
onafhankelijk van het college. Ja.
En daar komen heel veel verhalen uit, want hoe zit dat eigenlijk in andere gemeenten?
Zeker.
Waarom is hier nog geen harddrugsverbod? Wat wil ze met dat harddrugsverbod? Nou, die is uiteindelijk ingesteld. De bedoeling was niet per se om dat verbod om boetes op te leggen, maar om mensen naar de zorg te duwen, om te zeggen je mag hier geen drugs gebruiken, op andere plekken wel. Nou, dan ga je een maand later de politie bellen. Hoeveel boetes hebben jullie eigenlijk
uitgegeven? Dus er komen tig verhalen uit.
Uit
één zinnetje in die saaie gemeenteraad.
En dan vergeten we nog misschien de bewoners. Want het geeft natuurlijk ook heel veel overlast
zeker.
In de stad. Want het verhaal is zeg maar dat wij als een van de weinige grote steden nog geen verbod hebben. Dus je ziet Lepenburg, bij de Schouwburg, overal rondom Hoge Treinen zie je dat die verslaafden, in ieder geval die komen naar Utrecht toe. Want hier kan je het nog wel op straat gebruiken. Nou, al die bewoners, organisaties... die daar rondom, de Schouwburg alleen al, die heeft daar gewoon heel veel last van als culturele instelling. Dus het is niet alleen maar iets politieks, maar het zit door de hele stad heen.
Ja, en dagverblijf, horecaondernemers, hebben we ook veel gesproken.
En dan weer uitzoomend naar de provincie. Kijk je dan ook in andere provincies, is het zo geregeld? Of is het puur gemeentelijk?
Dat doen we niet. Ja, dat doen we meer binnen de gemeente, binnen onze provincie. Daar zijn ook al verhalen uit op te maken. Soms kijken we wel bijvoorbeeld, ik zit dan echt Utrecht stad, naar vergelijkingen met de G4-steden, met, ja, een grote, met Rotterdam, Amsterdam. Kijken we daarin hoe het is geregeld, maar ja, soms ben je iets aan het lezen, ben je aan het researchen en dan zit er geen verhaal in, dat kan ook. Ja.
En dan even voor mij, is wel interessant, had je dit interview met de burgemeester, had je dat voordat het in de gemeenteraad kwam? Dus met andere woorden, zij wil dat het op de agenda komt en heeft er dus belang bij dat er een artikel over geschreven wordt?
Ja, voor is? Volgens mij wel. Ik zit heel even na te denken, er is heel veel over vergaderd namelijk.
Ja. De besluit is uiteindelijk misschien daarna pas genomen.
Ja, ja, volgens mij was dit na een raadsinformatiebijeenkomst. Sowieso een tip om daar naartoe te gaan, want daar komen heel veel belanghebbenden samen, kan je heel veel nummers uitwisselen. Dus inderdaad, je hoort inderdaad in haar oproep aan de gemeenteraad, er was nog niet besloten.
Nee. Nee, dus dan in dit geval kies je er dus voor, het is haar belang dat het op de agenda komt, maar het is zo'n groot verhaal dat je dat toch in meegaat als
ja,
media.
Ja, en bij die raadsinformatiebijeenkomst waren dus ook partijen kritisch op dat harddrugsverbod. Dat kan je er meteen in één adem vragen, ja, van goh, u wilt dit, maar tegenstanders zeggen dit en dit. Wilt
je
daar
gelijk
reageren?
Je research heb je eigenlijk al gedaan dan.
Ja. Ja. Ja.
Zullen we heel even naar...
Oh, ja? Nou, ik heb nog één vraag, want het is natuurlijk ook altijd... Hoe regel je dan een interview met de burgemeester? Heel praktische vraag. Ik kan me voorstellen dat dat best wel een dingetje is, toch?
Ja, in Utrecht gaat alles wat met alle wethouders en de burgemeesters te maken heeft... via de woordvoerders. Zijn er twee...
Maar het zijn wel de waakhonden natuurlijk. Ja. Constant alle proberen zoveel mogelijk tegen te houden, neem ik aan.
Ja, en in kleinere gemeenten is het wat makkelijker. Daar hebben we ook gewoon nummers van de burgemeesters en die vinden dat over het algemeen wel prima.
Die bel je gewoon op de 06?
Ja. Ja, het is ook een beetje, de een vindt dat wel leuk, de ander niet. Ja, dat leer je snel genoeg.
Maar ik weet, hier in Utrecht zeg maar, ze hebben allemaal eigen voorlichters. Nou, ik bel ook wel eens een voorlichter van een wethouder bijvoorbeeld. Nou, dan zeggen ze, oké, school voor journalistiek, ik kijk even in de agenda van de wethouder. En vorig jaar, hyperlocals in de stad Utrecht hadden uiteindelijk ook de 06-nummers van een aantal wethouders gewoon gekregen. Van nou, als je een keer, en dat zijn dan wijkwethouders, dus je hebt Utrecht-Oost en we hebben Utrecht-West hyperlocals. En zeiden, nou, mocht je nog een keer een verhaal willen maken, mag je me gewoon bellen als wethouder. Dus zelfs eerstejaarsstudenten hebben dan het telefoonnummer van de wethouder. Dus het kan wel.
Maak je verhaal nog even af, de burgemeester?
Ja, met mij lukt dat helaas niet, dan krijg ik meteen, want er zijn ook raadsleden die
wacht
nu
even,
wethouder
hoor ik nu
zijn.
Dat onze studenten dat wel van elkaar krijgen, ja, en jij niet bij RTV Utrecht?
Ja, want ik vrees dat ze het... ik krijg dan gewoon meteen te horen van, kan je dit even regelen via woordvoering?
Omdat jij van RTV Utrecht bent.
Ja.
Ze zijn voor studenten dan eigenlijk milder, dus dan hebben wij een voordeel. Jullie hebben een voordeel.
Ja, ja, helaas wel. Maar op zich, woordvoerders willen ook altijd wel meedenken. Dus ja. Ja, dus dan bel je gewoon de woordvoerder van de wethouder. We willen graag hier, of van de burgemeester, willen hierover praten. Kan dat? En dan vragen ze wanneer? En dan zeg ik vandaag. En dan zeggen ze, dat is snel. Dan zeg ik ja.
Hey, en even vooruitkijkend, wat staat er nu op de agenda? Als je kijkt naar de thema's die wij vandaag bespreken, waterschap en provincie, zit er iets aan te komen waar jij nu al je tanden in hebt gezet?
Ja, ja, ik heb daar niet zo goed zicht op, omdat er dus echt collega's zich daar op focussen. Omdat daar ook heel veel wordt besproken. Dus dat hebben we echt opgedeeld. Dus nee, voor mij direct niet.
Gaan we naar de vragen. Hoe zit het bij onze studenten, Melina, Daan, Anna? Wat willen jullie weten van Hanna?
Nou, als je zoveel bronnen hebt voor bijvoorbeeld dat onderwerp van dit drugsverbod, of harddrugsverbod, ja, welke bronnen kies je dan eigenlijk? Want je hebt zoveel invalshoeken. Hoe maak je daar een beslissing in eigenlijk?
Ja, wat is een goeie. Ja. Vaak heb je een onderwerp, maar het belangrijkste is je invalshoek. Dus een onderwerp kan heel interessant zijn. En als je het gevoel hebt dat je daar 10 verhalen over kan maken, dan kan dat vaak ook. En dan ga je uiteindelijk gewoon gericht kiezen. Dus wat wij op een gegeven moment hebben gedaan was 1 verhaal met ondernemers en wat er bij hun speelt. Wel met ook een reactie van de burgemeester bijvoorbeeld schriftelijk, omdat zij over de openbare orde en veiligheid gaat. Nou, dan weer een los verhaal met politici. Hoe denken ze te gaan stemmen? Wat vinden ze van dat harddrugsverbod? Dus ik zou vermijden om alles in 1 verhaal te stoppen en dan gewoon kiezen prioriteit. Wat vinden we nu het belangrijkste om te brengen? En als je weet dat het later in de politiek wordt besproken, kan je de politiek later doen. Maar het is wel een voordeel, want je kan er veel losse dingen van maken.
Oké, goed,
als je dat noemt, het invalshoekend. Dat is onderdeel en onderwerp van de redactie researchlessen die alle klassen hebben deze week.
En best wel ingewikkeld.
Dus daar komen we zeker op terug.
Ja, dat is het ook. Maar het is wel aan de voorkant misschien moeilijker, maar als je bezig bent, zoveel makkelijker. Want als je te veel hebt en je bent aan het schrijven of je bent aan het monteren en je weet zelf eigenlijk niet wat het begin of het eind is, dan maak je het jezelf zo moeilijk. Terwijl soms lijkt iets heel niche of heel klein, maar dat is gewoon dan wat het is en ook behapbaar voor je lezer of kijker. Dus het is misschien even puzzelen vooraf, maar het werkt heel veel makkelijker.
Daar gaan we mee oefenen in de lessen deze week.
Ja. Leuk. Ja.
Daan, Melina, vragen?
Nee, ik heb geen vraag.
Nee,
sorry.
Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd. Zijn er nog mensen die jij echt heel graag wilt interviewen ooit?
Goeie. Nee, eigenlijk niet. Nee.
En welk interview is, zeg maar, als je zegt van oké, daar zou ik nog wel, want je bent nu een paar jaar bezig. Als je denkt van oké, maar daar wil ik nog een keer teruggaan 5 jaar later. Of dat je denkt van oké, maar dat staat me echt nog heel erg bij qua verhaal. Heeft misschien ook impact gemaakt. Of dat je denkt van oké, maar daar wil ik nog wel een keer induiken. Als dat zou kunnen.
Ja, er zijn wel best wel veel dingen die we gewoon met regelmaat volgen. Waar we überhaupt mensen die ik vaker bel, maar waar we niet direct een verhaal uitmaken, maar gewoon om te kijken hoe staat het er nu voor.
Dus je hebt echt zo'n rondje wat je af en toe belt van hey, speelt er nog iets? Hoe gaat het met je?
Ja, mensen die bijvoorbeeld van hun woningcorporatie de belofte hebben gekregen dat er schimmel wordt opgelost nadat wij er aandacht aan hebben besteed.
Ja.
Nou ja, dan ga je na een maand bellen, is die belofte.
Of een speeltuin, de speeltuin die in de buurt zou moeten worden aangepakt of zo. Dan ga je kijken, heeft de gemeente hun belofte ingelost, zeg maar.
Ja, en we hebben ook dat soort verhalen, ook bijvoorbeeld rondom corona gemaakt, terugblikken. Hoe gaat het nu met kinderen die thuisonderwijs hebben gekregen en weer proberen op te starten? Eigenlijk ik zou ook aanraden om gewoon echt een lijstje bij te houden met verhalen die je maakt, om later nog eens terug te blikken als je gewoon even op zoek bent naar een nieuw idee van hey, wat is hier eigenlijk mee gebeurd of hoe is het afgelopen? Of, nou ja, kan helpen.
Ja, we hebben net al een mooie tip gehoord van Rianneke voor de pitch van onze eerstejaars vandaag. Bij mij vandaag in de klas kwam natuurlijk Israël aan bod. Hoe kunnen jullie daar nou als RTV Utrecht iets mee doen of niet?
Ja, dat is heel lastig. Daar worstelen we ook altijd wel mee. En daar praten we dan ook met z'n allen veel over op de redactie om dat goed te doen met elk groot buitenlands nieuws. Want heel vaak is bij ons ook de afweging, wat maken wij als RTV Utrecht wat de Volkskrant of de NOS niet maakt?
Ja.
Want het moet wel een regiolink hebben. Nou, nu wordt bijvoorbeeld in verschillende gemeenten de vlag gehesen.
Of halverwege juist, hè?
Ja, half stok. En dan is het ook nog de keus, is het de vlag van de stad om neutraliteit aan te geven? Of kiezen ze de Israëlische vlag? En wat zit daar dan achter? Dus volgens mij, vanochtend uit de vergadering, zijn ze nu gemeentes aan het bellen van hun overwegingen daarbij. Maar ook vooral de gevoeligheden, want je ziet in de reacties meteen heel veel na de beledigende reacties, heel veel emoties.
Ja.
Waar komt dat vandaan? Dus dat is wat wij ermee doen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we bij elk groot buitenlands nieuws iets daaraan koppelen.
Tenzij natuurlijk burgers in beweging komen. Hebben aardbevingen, als er dan inzamelingsacties gaan starten, dan heb je natuurlijk meteen weer een reden om daar een reportage over te maken.
Ja.
Ja. Interessant.
Ja.
Ik denk dat we mooi rond zijn, Hanna. Misschien heb je nog een paar laatste tips voor onze studenten. Dat is altijd leuk.
Als een stageplek zoeken bij RTV Utrecht, hebben jullie stagiaires?
Ja, en ze worden goed begeleid ook. Dus en je mag meteen heel veel doen. En ik zou zeggen voor bestuur en politici, luister nog beter dan je normaal zou doen naar de antwoorden. Want ze geven niet in één keer antwoord. Dus we hebben een controlerende taak en dat mag ook. Dus daar mag je ook scherp op zijn. Als iemand een antwoord geeft en je denkt, ik snap niet wat je bedoelt, mag je dat gewoon zeggen, ik snap niet wat je bedoelt.
Ja.
Wat is dat concreet?
Als jij het niet snapt, dan is jouw publiek waarschijnlijk ook niet helemaal bijgepraat en heb je gewoon meer uitleg nodig.
Ja, en als ze geen antwoord geven, ook goed als je er echt niet uitkomt, maar dan schrijf je dat op.
Ja.
Ze hebben plannen, maar ze kunnen niet uitleggen hoe ze het gaan doen. Ja, dat is dan wat het is.
Mooie tip en belangrijke tip. Dankjewel Hanna, kameraad, dat je bij ons gast was. En heel leuk is, in onze laatste talkshow, die is dan na de herfstvakantie, hebben we weer een gast. Dat is namelijk de rechter die centraal stond bij de Mallorca-zaak. De zaak waarbij Carlo het leven liet en die heel veel media-aandacht heeft gekregen. Die is onze gast in de allerlaatste talkshow alweer van bestuur.
Ik heb in de chat een podcastlinkje gezet van nu.nl, Het Geheim van Mallorca. Er zijn 7 afleveringen van tussen de 11 en de 20 minuten, waarbij ze allemaal verschillende facetten van, ze spreken ook met vrienden van hem. En aflevering 6 gaat over de uitspraak van de rechtszaak. Daar zit hij ook in. En dus daar hoor je ook de rechter die wij volgende keer over 2 weken gaan interviewen.
Tip dus, luister in ieder geval aflevering 6 van de podcastserie. Hoe heet die?
Het Geheim van Mallorca.
Het Geheim van Mallorca. Fijne vakantie alvast en tot over een week.